Onze kerkraadgemeente de volgende mededelingen. Vanmiddag wordt het sacrament van de heilige doop aan Lois Cornelia Smits bediend. Donderdag 20 februari vindt er een bijbellezing in de gereformeerde kerk in Renswoude plaats aanvang 7:45. Volgende week zondag op dominee J.M.J. Kievit u in beide diensten voor te gaan. Uw collecten zijn vandaag voor de kerk, diaconie, huisvesting, dat is nieuwbouw, opbrengst van de bussen bij de uitgang is voor de stichting, het geider. Dit alles zo de Heere wil en wij leven, stellen we ons voor Gods aangezicht. Onze enige kracht en onze enige hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen, enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. We zetten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 25 en daarvan vers 2. Heere, u maakt mij uw wegen, door uw woord en geest bekend, leer mij hoe die zijn gelegen waarin gij uw treden wendt, als ook vers 6, Psalm 25, vers 2 en 6. stellen ons voor de spiegel van de wet van de Heere en we luisteren naar de samenvatting daarvan die Christus ons geeft. We zingen daarna het gebed van Psalm 119, vers 17. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mijn verstand met goddelijk licht bestraald. Dan zal mijn oog op uw wetten staren. We lezen daarna uit het Nieuwe Testament en wel uit Lucas 5, vers 17 tot en met vers 32. Dus we lezen Lucas 5 vanaf vers 17 tot en met 32 na het zingen van Psalm 119, vers 17. Maar we stellen ons eerst voor de spiegel van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Christus, vat de wet al dus samen. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
vervolgen de lezing van Gods woord bij Lucas 5, vers 17. Lucas 5, vers 17. En het geschiedde in een van die dagen dat Jezus leerde. En er zaten fariseeën en leraars der wet, die van alle vlekken van Galilea, Judea en Jeruzalem gekomen waren. De kracht des Heren was er om hen te genezen. En zie, enige mannen brachten op een bed een mens die geraakt was en zochten hem in te brengen en voor hem te leggen. En niet vindende, waardoor zij hem inbrengen mochten overmits de scharen, zo klommen zij op het dak en lieten hem door te tiggelen neder met het beddeken in het midden voor Jezus. En hij, ziende hun geloof, zeide tot hem: mens, uw zonden zijn u vergeven. De schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overdenken, zeggende: wie is deze die godslastering spreekt? Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Maar Jezus, hun overdenkingen bekennende, antwoordde en zeide tot hen: wat overdenkt gij in uw harten? Wat is lichter te zeggen: uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: sta op en wandel? Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonde te vergeven, zeide hij tot de geraakte: ik zeg u, sta op, neem uw beddeke op en ga heen naar uw huis. En hij, terstond voor hen opstaande en opgenomen hebbende hetgeen waar hij gelegen had, ging heen naar zijn huis, God verheerlijkende. En ontzetting heeft hen alle bevangen. En zij verheerlijkte God en werden vervuld met vrees, zeggende: wij hebben heden ongelooflijke dingen gezien. En na deze ging hij uit en zag een tollenaar, met name Levi, zitten in het tolhuis en zeide tot hem: volg mij. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. En Levi richtte voor hem een grote maaltijd aan in zijn huis. En er was een grote schare van tollenaren en van anderen die met hen aanzaten. En hun schriftgeleerden, de fariseeën, murmureerden tegen zijn discipelen, zeggende: waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Tot zover de lezing van Gods woord. Wij stellen ons voor het aangezicht van de Heere in het gebed om hem om zijn zegen over de bediening van zijn woord door het werk van zijn geest te bidden. We gedenken in ons gebed de rouwdragende zuster Hesseling van Swieten van de Middelweg 67 in Leersum, vanwege het overlijden van een zus van onze zuster op de leeftijd van 87 jaar. Mogen de Heere dankzeggen voor hem met de familie van Ommeren Waaienberg van de Kamillenlaan 14 in Scherpenzeel, waar in de achterliggende dagen een dochtertje geboren werd. En ze hebben aan hun dochtertje de naam Sophie Julia gegeven. Roepnaam is Sophie. Mogen de Heere ook dankzeggen dat onze broeder van de Heerik vanmorgen weer met ons is in de kerk. Hij is in de achterliggende periode hard ziek geweest. En hij mag vanmorgen weer samen met ons zijn. Laten we de Heere danken en bidden. Uw goedheid en trouw, Heere, is overweldigend. En wanneer we dat ook op ons af zien komen en daar ook onder klein worden, dan plaatst u ons daarmee ook in verlegenheid. Dat kunnen wij van onze kant daar tegenover stellen. Als we zien wie u wilt zijn in het rijk van de schepping, zo ook aan de ochtend van deze dag al uit uw goede hand zoveel gaven mochten ontvangen, als u ons de middelen aanreikt waardoor we thuis of op een andere plaats verbonden mogen zijn, ook met de gemeente waartoe we mogen behoren, of als gast meeluisteren. Als u ons samenbrengt met mensen hier op deze plaats en ons stelt in de schaduw van het opengeslagen woord van u. Het komt allemaal van uw kant. Zelfs meer dan alleen dat wat we op dit moment ook concreet voor uw aangezicht benoemen. U geeft ons gezondheid en tijd van leven. En u wil niet dat we verloren gaan, maar dat we u mogen leren kennen in het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Wanneer we op onze plek zijn, Heere, voor uw aangezicht, dan blijft alleen maar de belijdenis over dat u daarvoor redenen hebt willen nemen uit uzelf. Dat mogen we deze morgen, Heer, ook aangrijpen. Zo pleit God voor u in het gebed. Als u al zoveel geeft, dan wilt u in het geven toch alles schenken. Dat wilt u daarmee ook uitspreken, vaak ook zonder woorden, wanneer u ons overlaat met uw zegeningen en goedheid, met uw trouwen, met uw genade. Dat doet u niet alleen, Heer, met het oog op het persoonlijke leven, dat we ook in alle opzichten ons afhankelijk mogen weten van u, ook met onze moeite, met onze zorg, met onze vragen, met verdriet, met gebrokenheid, pijn en beschadigd zijn. Maar u doet dat ook met het oog op het eeuwige leven. U wilt dat we ook mogen nastamelen wat eens in alle eenvoud en ootmoed werd uitgesproken voor u en opgetekend is op de bladeren van het heilige evangelie. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. En daar bidden u om, Heere, of u dat ook wilt bewerken in het midden van de gemeente. Dat onder de verkondiging van het woord, en als u het geeft, ook vanmiddag in de bediening van het heilig sacrament van de doop, ook met kracht uw geest woont en werkt in het midden van de gemeente, in het leven van jong en oud. Dat we de gave van u, de Heere Jezus Christus, ook persoonlijk in ons leven mogen ontvangen. Hoe u dat geeft, dat is aan u. En geef dat we dat vanmorgen al luisterend, Heere, ook in het licht van het gedeelte dat opengeslagen is, mogen erkennen. En u daarin ook mogen aanbidden in uw soevereiniteit. U bepaalt zelf hoe u uw Zoon, de Heere Jezus Christus, wegschenkt in het leven van een zondaar. En daarom is er hoop en verwachting voor elke zondaar. Wij dragen daarom elkaar ook op aan uw genadetroon, Heere. Met de bede zie ons aan in onze nood, in onze schuld, in onze verlorenheid. Ook wanneer wij dat voor onszelf nog niet hebben leren inzien en leren uitspreken voor uw aangezicht. Wees daarom des te meer met innerlijke ontferming over ons bewogen. Dank dat we in alle rust en vrijheid mogen samenkomen rondom uw woord. Daarom bidden we ook aan het begin van deze zondag voor de vervolgde kerk. Wilt u hen kracht, in het bijzonder ook bewaring verlenen, met hen zijn in moeilijke omstandigheden, geef dat hun lijden in woord, in daad, in handelingen, ook in het midden van een samenleving waarin ze niet verdragen worden, door u tot rijke zegen gesteld wordt. En dat zo uw kerk ook groeit tegen de verdrukking in. Denk alle die op deze dag, hier in deze directe omgeving en binnen de grenzen van ons land, uw woord mogen verkondigen. Dienaren van het woord, ouderlingen die voorgaan in een leesdienst, stel uw woord tot rijke zegen in het leven van jong en oud. Wees ook ons nabij met onze zorg en moeite, met verdriet. We bidden heel in het bijzonder ook voor zuster Hesseling. Wilt u haar ondersteunen van onder eeuwige armen? Wanneer in de achterliggende dagen een zus van haar kwam te ontvallen. We dragen haar op aan u, Heere, met de bede. Of u haar nabij wilt zijn, ook in deze dag. Dagen ook van herinnering, dagen ook van pijn. Dagen in het bijzonder waarin u wilt betonen dat u nabij wilt zijn. En we vragen u daarom ook eerbiedig, wilt u dat ook bewijzen in haar leven? Weet wie ze is, u kent haar ook haar concrete persoonlijke omstandigheden op dit moment. Breek door alles heen en verheerlijk daarin uw troost en uw genade. Gedenk ook onze zuster persoonlijk, ook zij staat voor de eeuwigheid. En geef dat ze aan deze kant van het graf zich daarom met haar leven toevertrouwen mag aan u in het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Dank dat onze broeder van de Heere ook vanmorgen weer in ons midden mocht zijn. U weet ook van de achterliggende weken toen hij ziek werd en ook de gevreesde complicaties vanwege een chronische ziekte die hij meedraagt, ook opeens heel dichtbij kwamen. U hebt het boven verwachting ook zo willen leiden dat u de medicijn hebt willen zegenen en dat onze broeder ook de kracht krijgt op zijn hoge leeftijd om hier vanmorgen weer in ons midden te zijn. Gedenk hem, ook in zijn eigen persoonlijke omstandigheden als weduwnaar. Gedenk hem ook naar de trouw van uw verbond als vader en grootvader, overgrootvader. Wees gij hem nabij. En wat moedig en hartelijk dank, Heere, voor alles wat u gaf en liet ook in het leven van Gerben en Geralda van Ommeren. U gaf hen een dochtertje. En u gaf ook dat in de achterliggende dagen zorgen en spanningen werden weggenomen door de uitslagen van onderzoeken. Wat bent u goed. Er blijft alleen maar de verwondering aan u over. U wilt ook het leven en de gezondheid van Geralda beschermen. En ook dat is niet gewoon. Wij dragen dit jonge gezin op aan uw genadetroon met het gebed of u hen nabij wilt zijn. Geef ook aan Geralda de krachten die ze nodig heeft om te kunnen herstellen. Dat u in het bijzonder ook geeft, heren, dat dit leven, dat het gezin doortrokken mag zijn van het werk van u, de drie enige God. Zodat hun beide kinderen, Benjamin en Sophie, op mogen groeien in een gezin waarin het woord van u centraal staat. En waarin u zelf ook daardoor wilt wonen en wilt werken en de woning ook aan de Camillelaan in alle opzichten wilt zegenen. We bidden tegelijkertijd, heren, voor hen in het midden van de gemeente die al zo lang uitzien naar de komst van een kindje. Of die weten dat hun gebeden niet verhoord zullen worden. Wilt u hen erbij zijn ook in deze periode, wanneer in het midden van onze gemeente zoveel gezinnen in verwachting zijn of waar recent een kindje werd geboren, gedenk ook aan hen in hun verstild verdriet. Spreid de vleugelen van uw genade en trouw over hen uit. Wilt u met ons zijn in deze morgen, heren, zegent u de verkondiging van uw woord, geeft u rust en concentratie op en onder de kansel. Hoor ons gebed om Christus wil. Amen. We zingen gemeenten als inleiding op de prediking. Psalm 45, vers 2 en 3. Tijdens het voorspel vindt de dienst der offerande plaats. Psalm 45, vers 2 en 3. Wij zingen na het amen van de prediking Psalm 95, vers 4 en 5. 95, vers 4 en 5 na het amen van de prediking. Gemeente, vanwege de doopsbediening vanmiddag, zo de Heer het geeft, wordt vanmiddag de serie over Petrus voortgezet. Omdat het gedeelte dat dan aan de orde is ook goed past bij het karakter van het sacrament van de dopen. Dat zal vanmiddag ook het laatste stukje uit Matthäus 17 centraal staan, de geschiedenis van de tempelbelasting. En om verschillende redenen heb ik ervoor gekozen om vanmorgen het gedeelte dat we samen hebben gelezen te bepreken. Kern van dit gedeelte, Lucas 5, is vers 27 en 28. Ik wil deze beide versen voorafgaande aan de verkondiging met u lezen. Lucas 5, vers 27 en 28. En na deze ging Jezus uit en zag een tollenaar, met name Levi, zitten in het tolhuis. En zeide tot hem: volg mij. En Levi, alles verlatende, stond op en volgde hem. Het thema waaronder dit gedeelte wordt verkondigd is: Jezus heeft volmacht om zonde te vergeven. Jezus volmacht om de zonde te vergeven. Drie lijnen vanuit dit gedeelte. Jezus bewijst zijn volmacht. Levi erkent Jezus volmacht. En de fariseeën en schriftgeleerden, we komen die ook tegen in deze geschiedenis, verwerpen Jezus volmacht. Dus Jezus bewijst zijn volmacht. Levi erkent Jezus volmacht. En de schriftgeleerden en de fariseeën verwerpen Jezus volmacht. Het is niet zonder reden, gemeente, dat de schriftlezing van morgen is begonnen bij vers 17, de geschiedenis van de geraakte. Altijd een ontroerend gedeelte in Gods woord. Ontroerend in die zin dat deze man, ik ga ervan uit dat hij van kinds af aan verlamd is geweest, vrienden om zich heen heeft staan. En dat is niet gewoon. Zomaar een vraag voorafgaande aan dit gedeelte dat we dan gaan vervolgen is: is er in jouw vriendenkring of in uw vriendenkring ook ruimte voor mensen met een beperking? Die niet mee kunnen komen. Die van u verwachten dat u uw pas aanpast aan hen. Deze vier vrienden hebben een vriendschap gesloten met de geraakte. En het is niet zomaar een vriendschap waarin liefde, betrokkenheid, aandacht, zorg centraal staat. Het is ook een vriendschap die gekenmerkt wordt door een geestelijke band. Want zij komen naar de zaligmaker toe. Met hun geraakte in het midden, hij ligt op een matras en aan de vier punten van dat matras wordt hij gedragen door hun vrienden. Ze willen hun geraakte, de geraakte, bij Jezus brengen. En als hun dat niet lukt, vanwege de grote toeloop van de scharen, allemaal mensen die in dat huis zijn samengekomen en zelfs buiten deze dringen geblazen, omdat iedereen iets wil zien en wil horen van wat er binnen gezegd wordt en gebeurt, kiezen deze vrienden ervoor om de kortste route te nemen, en dat is via het dak openbreken. En als dat gat groot genoeg is, het matras neer te laten dalen voor Jezus staat er met grote klem. Vers 18, ze willen hem voor hem leggen. En het wordt nog een keer herhaald in vers 19. Ze leggen hem in het midden voor Jezus. Ik stel me zo voor dat terwijl de Heer Jezus aan het preken is in dat huis, er op enig moment wat gruis naar beneden valt. Ze hoorden al wat gestommeld naar boven. Er breekt licht door. En dan is de aandacht natuurlijk helemaal weg. Iedereen kijkt naar boven. Wat gebeurt daar boven ons? Gaat het wel goed? Komt het dak misschien niet naar beneden? Wat is daar aan de hand? En stapje voor stapje, moment voor moment, wordt dat dak verder opengebroken totdat er een gat ontstaat dat groot genoeg is om dat matras naar beneden te laten zakken. Precies voor de zaligmaker, zoals die vrienden dat ook wilden. En als wij daar zouden zitten in dat huisgemeente met al die andere mensen om ons heen, zonder dat er een woord wordt gesproken, hebben denk ik dan allemaal dezelfde gedeelde verwachting. Deze geraakte wordt neergelegd voor de zaligmaker met maar één bedoeling, namelijk dat er een wonder gebeurt. En in de achterliggende periode, zo lang treedt de Heere Jezus al op in Galilea, zijn er al verschillende wonderen verricht. En was het trouwens ook niet de zaligmaker die juist in een synagoge in Galilea dat heeft uitgelegd. Aan de hand van de woorden van Jesaja 61 vers 1, dat de geest des Heere Heere op hem is, om aan gevangenen vrijheid te verkondigen, blinden het licht te geven en kreupelen te laten wandelen. Wel, daar ligt een verlamde, een kreupel, geslagen aan zijn benen, niet in staat om op eigen kracht te kunnen lopen. Zonder een woord te zeggen, denken we allemaal hetzelfde dan. Deze geraakte wil lopen. En daarom hebben ze vrienden hem ook bij deze bijzondere profeet en leraar gebracht. Maar met die verwachting, gemeente, is deze verlamde niet gekomen. Er wordt geen wonder verricht in de eerste plaats. De Heere Jezus zegt niet tegen die geraakte: neem je matras op en ga naar huis. Steken van zijn almacht dat hij, de Zoon van God, in staat is om wonderen te verrichten. Integendeel, de Heere Jezus voldoet aan de verwachting van die geraakte en van zijn vrienden. Vers 20, Jezus, hun geloof ziende. Het geloof van de geraakte en het geloof van de vrienden, zeiden tot die geraakte: mens, uw zonden zijn u vergeven. Daar hebben ze dus met elkaar over gesproken. Over de vraag: hoe worden mijn zonden vergeven? Gisteravond had u misschien vrienden op bezoek. Heb je daar ook over gehad? Over de Heere Jezus. Over de zaligmaker. Over het werk van de Heere. Is er ook ruimte in uw vriendschap of in jouw vriendschap, in jouw verkering, als je getrouwd bent, om over deze vragen te kunnen spreken? Hoe krijg ik een nieuw hart? Wat is dat nou precies? Als je zonden worden vergeven, wat betekent dat? De Heere Jezus leren kennen. Kijk, op dat moment vallen beperkingen en begrenzingen, in dit geval de verlamdheid van deze geraakte, weg. Dan praat je als mens, als zondaar, onder de zondaren met elkaar. Er is nog iets wat mij opvalt, gemeente. Deze geraakte komt niet voor zijn benen naar de Heere Jezus, maar met zijn leven naar de Heere Jezus. Er zijn vele mensen bij de zaligmaker geweest, aan wie hij een wonder heeft verricht. Maar ze kwamen niet tot hem met de beden: wilt u mijn zonde vergeven? Deze geraakte komt met deze beden in zijn ogen, Jezus hun geloof ziende, zei tot de geraakte: hij zag het in zijn ogen, dat gebed: wilt u mijn zonde vergeven? En als de zonden waren vergeven, de zaligmaker had het daarbij gelaten, hadden de vier vrienden, kijkt u even, touwen gewoon weer omhoog gehaald, die man op zijn matras mee naar huis genomen. Want hij kwam niet voor zijn verlamdheid. Hij kwam voor Jezus. Misschien is dat ook wel een vraag of een antwoord op uw vraag. Heere, wilt u bepaalde moeite en zorgen in mijn leven wegnemen? En dat u vanmorgen in het evangelie het hoort, dat we veel beter met een zaligmaker op een matras verder kunnen gaan door het leven. Dan zonder zorgen en zonder Christus verder gaan in het leven. Hij kwam niet voor genezing. Hij kwam voor zijn zonde. En terwijl hij zo daar ligt, ontstaat er rumoer, ontstaat er onrust onder de mensen. Kijk er met me mee naar het gedeelte, vers 21, die daarop reageren. Schriftgeleerden en fariseeën beginnen bij zichzelf te overdenken, zeggende: wie is deze die godslastering pleegt spreekt. Wie kan de zonde vergeven aan God alleen? Het zijn zij die daar dus wat van gaan zeggen. En als Jezus hun overdenking verstaat, ze denken dat bij zichzelf, ze smoesen dat niet in elkaars oren. Wat denkt die man wel niet? Wat verbeeldt hij zich wel niet? Nee, ze overdenken dat in hun hart, maar ze denken op dat moment allemaal wel hetzelfde. Zegt de Heer Jezus, terwijl hij hun hart verstaat, wat overdenkt gij in uw harten? Wat is lichter te zeggen, uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en wandel. Toch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft de zonde op de aarde te vergeven, zei hij tot de geraakte, ik zeg u, sta op, neem uw beddeken op en ga heen naar huis. Dankzij die fariseeën wordt deze man genezen. Het was niet zijn gebed, maar vanwege de gedachten van die schriftgeleerden en fariseeën. Boze gedachte, zegt de Heer Jezus tegen die geraakte, als teken, als bewijs dat het waar is, uw zonden zijn u vergeven, sta op, neem je matras op en ga naar huis. En hij staat op. En voor de ogen van die fariseeën en schriftgeleerden rolt hij zijn bed, zijn matras op, legt het op zijn schouders, vraagt aan de mensen, misschien dat ze dat uit zichzelf al wel hebben gedaan, of ze even aan de kant willen gaan, zo goed en zo kwaad als dat kan, want dat huis staat vol met mensen. En door die mensen heen loopt die man met zijn matras op zijn schouder naar buiten, God verheerlijk het. En de fariseeën en schriftgeleerden zien hem gaan, horen hem zingen, bewijs, spreken over de almacht, over de genade van de Heere. Wat een bewijs. Dat deze man, Jezus uit Nazareth, de macht heeft, volmacht heeft, om de zonde te vergeven. En zo, met dat wat er gebeurd is, gaat Jezus verder. En Lucas verbindt dat ook, en dan zitten we in ons gedeelte, vers 27. En na deze ging hij uit. U moet die twee gebeurtenissen dus met elkaar verbinden. Na wat er gebeurd is in dat huis, gaat de Heere Jezus naar buiten en vervolgt zijn weg. En ziet daar een tollenaar zitten, met name Levi. Hij gaat naar buiten, de scharen volgt hem, maar in zijn kielzoog, in de schaduw van de zaligmaker, gaan de fariseeën en schriftgeleerden mee. Met net wat er gebeurd is nog in hun gedachten. Ze zijn natuurlijk aangesproken. Ze zijn betrapt. Ze hebben een man ontmoet die hun gedachten kon lezen. Die wist wat er schuil gaat in hun hart. Ondertussen zit Levi net buiten Capernaum, achter zijn tollenaarstafeltje. Want werk een belastingambtenaar. Of hij ook wat voor zichzelf houdt. Dat staat niet in de Bijbel. Er waren in deze tijd ook eerlijke tollenaren. Die niet meer vroegen aan de mensen dan wat ze verplicht waren vanuit de Romeinse overheid om te vragen. Dus laten we deze man ook niet zomaar wat toedichten. Ook hierin geldt de wet van de Heer. Dat we proberen in de uitleg van de schrift mensen recht te doen. En het niet erger te maken, in onze ogen dan erger te maken dan dat het is. Levi zit daar achter zijn tafeltje zijn werk te doen. En er is niks mis mee met een belastingambtenaar. U en ik hebben denk ik ook in de achterliggende weken een bericht gekregen van de belasting. Onze aangifte weer aan te leveren. Nou, dat doe je toch met dankbaarheid, of niet? En dat doe je transparant. Ik kan me niet voorstellen dat iemand zegt christen te zijn, een dubbele boekhouding erop nahoudt. Ik helemaal niets in de richting van nou, onze jonge mensen van 13, 14 jaar die af en toe ergens een zakcentje verdienen. Maar dat structureel zwart werken, daarvoor is in het Koninkrijk van God geen plaats. Dat is stelen. En zolang je daarmee je bezighoudt, sta je ook buiten het Koninkrijk van God. Laat dat heel duidelijk zijn. Is er ook aan de avondmaalstafel geen plaats? Omdat je de Heere Jezus nog niet kent. Of ver bij hem vandaan bent op dit moment. Levi doet zijn werk. En hij ziet daar die grote schare mensen aankomen. De Heer Jezus komt niet alleen met zijn 12 discipelen, maar met meer mensen in zijn gevolg. En je ziet die man daar staan achter zijn tafeltje. Hij richt zich even op. Hoeveel mensen komen daaraan? Dat is best wel een grote groep. Ik vraag denk ik even of ze naar hier komen, zodat we even rustig de zaak kunnen afhandelen. Met dat hij zo bezig is met zijn werk, met zijn gedachten, met zijn hart, helemaal betrokken op zijn beroep, klinkt daar in één keer vanuit het niets, kijkt u met me mee, woorden van vers 27, volg mij! En in de taal die de Heere Jezus spreekt, het Aramees, is dat maar één woord. Volg mij. Wat hebben die twee met elkaar? Deze tollenaar en deze zaligmaker. Nu, als we die vraag aan Levi stellen, dan zouden wij zeggen, Jezus, ik heb wel eens een keer wat van hem gehoord, ja. De laatste tijd trekt hij hier rond en allerlei bijzondere dingen gebeuren. Ik heb vanwege mijn werk nog geen tijd gehad om ook een keer naar hem toe te gaan. Oh, is hij dat tussen die mannen daar? Levi heeft helemaal niets met Jezus. Waarom niet? Omdat hij hem niet eens herkent als de zaligmaker er aankomt. Wat heeft Jezus met Levi? Alles. Want, zegt Lucas, kijkt u met me mee, na deze ging hij uit. Hij zag een tollenaar. Hij ziet Levi. Lucas gebruikt in zijn evangelie ook nog een bijzonder woord. Als je zo langs dat tollenhuis loopt, ziet iedereen Levi. Je kan niet om hem heen. Zo'n huis stond ook op een centrale plaats, vaak op een kruispunt, zodat mensen ook hem moesten passeren. Maar het algemene sentiment, het algemene gevoel in Jezus' dagen rondom tollenaren was nou niet zo positief. De mensen keken het liefst die tollenaar met de nek aan. Dan heb je er weer een. Die in dienst is van de Romeinse overheid, belasting int. En die belastingen in Jezus' dagen waren al hoog en zwaar. Het liefst kijken ze langs hem heen. En als deze tollenaar mensen die hem met de nek aankijken, hij is dat ondertussen ook al wel gewend, naar zijn huisje roept dan de belasting te in en dan staan ze daar tegen hun zin in. Zijn de woorden kort, afgemeend, proberen ze zo snel mogelijk weer weg te wezen bij deze tollenaar. En daartegenover gebruikt Lucas een woord wat je zou kunnen uitleggen, Jezus kijkt Levi strak aan. Het is niet zomaar dat hij zijn ogen laat glijden, zoals wij dat wel doen als we ergens langs lopen. Dan kijk je om je heen, je ziet links wat en je ziet rechts wat. Nee, doelgericht, hij kijkt Levi aan. En met dat hij hem aankijkt, zegt hij, volg mij! En Levi, alles verlatende, stond op en volgde Jezus. Wat betekent dat? En Jezus vergaf Levi de zonde. Eén blik. Eén woord. En het wonder van de vergeving van de zonde is gebeurd. Eén blik. Eén woord. Wat zegt dit? Ja, dat willen wij graag horen, toch? Wat zegt dit over Levi? Gaat dat zomaar? Nee, het gaat niet over Levi. Het gaat over de vraag, kijkt u even met me mee, vers 21. Wie is deze? Wie is Jezus? Waarvan de fariseeën en schriftgeleerden zeggen dat hij God lastert. Waarom verwijten zij dat Jezus uit Nazareth God lastert? Wel omdat hij het zei tegen die geraakte, uw zonden zijn u vergeven. En laat heel duidelijk zijn, voor de fariseeën en schriftgeleerden staat het niet ter discussie dat de zonden vergeven moeten worden, zoals u en ik daar ook niet aan twijfelen. Onze zonden moeten vergeven worden en we bidden daar dagelijks om in de woorden van het Onze Vader. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Het is voor de fariseeën en schriftgeleerden ook geen vraag wie die zonden moet vergeven, namelijk God. Maar daar zit juist het pijnpunt van de fariseeën en schriftgeleerden. Want met dat daar iemand zit in het huis voor hun ogen en hij zegt tegen die geraakte, uw zonden zijn u vergeven, zit daar iemand die zegt God te zijn. Kleed met de volmacht. Macht in dit gedeelte moet u lezen als volmacht, bevoegdheid, gezag. Autoriteit bekleed met de volmacht om de zonden te vergeven. En daar struikelen ze over. Niet dat God de zonde kan vergeven, maar dat daar Jezus, de zoon van de timmerman uit Nazareth, zit. En hij haalt die woorden op zijn lippen en spreekt ze uit en bewijst met een wonder dat hij die zonde kan vergeven. Met dat ene woord, met die ene blik, en met het gevolg daarvan, Levi stond op, laat alles achter en volgt Jezus, bewijst Jezus dat hij het volmacht heeft om de zonde te vergeven. Wat is dat eigenlijk, volmacht? Volmacht is meer dan almacht, gemeente. Almacht betekent dat iemand iets kan doen, alles kan doen wat hij wil. Maar volmacht betekent in de eerste plaats vrij macht. Vrij macht in die zin dat God het is die de zonde vergeeft aan wie hij de zonde wil vergeven. En daarmee plaatst de Heere ons meteen in onze schuld en zonde tegenover hem. Dat God de zonde vergeeft is niet vanzelfsprekend, maar heeft alles te maken met uw en mijn schuld tegenover God. Met onze diepe verlorenheid. Misschien, ik ga nu denk ik ook een beetje op de rand zitten, maar mag ik het vanmorgen eens scherp zo zeggen. Het hoort niet bij God om de zonde te vergeven. Het hoort bij God dat we hem volmaakt lief hebben. Daartoe zijn wij geschapen om hem lief te hebben. Maar dat God de zonde kan en dat God de zonde wil vergeven, dat is genade. Maar het is wel zijn genade. Dat hij vrijmachtig bewijst aan wie hij wil, hoe hij dat wil, op welk moment hij dat wil en waar dat plaatsvindt. En daarmee plaatst de Heer ons vanmorgen in één keer erbuiten. Tegenover de vergeving van de zonde kunnen u en ik dus geen rechten laten gelden. Tegenover de vergeving van de zonde valt meteen onze goede voornemens, ons goed gedrag in één keer weg. Kijk, daar zit leven. Er is geen haar op zijn hoofd die denkt aan de zaligmaker. Er is ook geen seconde die in het leven van Levi zichtbaar wordt als hij doorkrijgt wie er aankomt, dat hij eventjes alles neerlegt, aan de kant van de weg staat en de zaligmaker met respect en met eerbied begroet. Hij is aan het werk. Gewoon in het leven. En dwars daar doorheen klinkt die stem. Volg mij. Vrijmacht. Soevereiniteit. Dat betekent ook dat God het is die bepaalt hoe de zonden vergeven worden. Hier sneuvelen al onze voorstellingen, ook die van mij. Hier rollen alle theologieën over de straat als het gaat over de manier waarop de Heere de zonde moet vergeven. Vrijmacht betekent dat God vrij is in zijn handelen. En juist hier in dit gedeelte laat de zaligmaker dat ook zien door slechts één woord te spreken. Eén blik op de tollenaar. En Levi wordt eruit gehaald met één roep, omdat het God is die spreekt. Zoals de Heere sprak, daar zij licht, en God riep het licht tevoorschijn vanuit de duisternis. Een veel heerlijker, een veel groter wonder vindt hier plaats, doordat de Heere dwars door het leven van Levi heen in een keer inbreekt, zijn almacht laat zien. Het is niet alleen vrijmacht, gemeente, het is ook volmacht. De zaligmaker heeft dus van zijn vader het volmacht ontvangen om de zonde te vergeven. En let u dan ook even op hoe de Heere Jezus die volmacht gebruikt. Kijkt u met me mee? Dat staat in vers 27. Hij zag. Ik liet het net al een beetje zien, gemeente, en in de manier waarop de mensen naar Levi kijken, ze kijken er met de nek aan. Zaligmaker kijkt dus anders. Wat bij de mensen is afgeschreven, wordt zo vaak door God erbij geschreven. Hij ziet het. Niet met lege ogen, kille oog, afstandelijke oog, maar zoals we dat zo vaak willen zingen met de woorden van Psalm 25. Milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Hier kijkt de Zoon van God naar een mens, zittend in zijn verlorenheid. En kijk eens hoe verloren Levi daarbij zit. Niet aanmächtig, maar volop in het leven. Zonder God en zonder Christus. Het zijn de ogen van Jezus. Moet je kijken dwars door dat tollenaarsleven van Levi heen. En je ziet daar een mens liggen, verloren voor God. Als Jezus doorliep, had Levi niets doorgehad. En dat is nou jouw nood. Als Jezus doorloopt vanmorgen, ga je gewoon weer over tot de orde van de dag. Ben je misschien vanmorgen in het stille gebed of in het grote gebed al bezig geweest met je agenda voor de komende week? Heb je afspraken al nagelopen? Ben je in de loop van de dag al bezig met alles wat je... Maar nu kijkt Jezus vanmorgen rond. En hij ziet je zitten. En hij zegt, volg mij. Mag ik eens een keer twee voorbeelden geven uit de praktijkgemeente? Het eerste voorbeeld zijn historische voorbeelden. Dat was tijdens een evangelisatie. Een moment werd geëvangeliseerd in de winkelstraat. Werden mensen aangesproken, folders werden uitgedeeld. En iemand werd aangesproken, die kreeg een folder aangereikt. Er stond een bijbeltekst op. En hij, het gesprek was voorbij, hij liep zo door. Keek eens vluchtig over dat foldertje, gooide het weg. Dat foldertje werd meegenomen door de wind. Het waaide een opengeslagen raam boven een winkelpui binnen. En er zat iemand in zijn stoel. Die pakt dat foldertje, leest het. En God grijpt hem in zijn hart. Jaren geleden dat iemand vanuit nieuwsgierigheid ergens in de Alblasserwaard de kerk binnenkwam. Ging zitten. Nog nooit een kerk in binnen geweest. Maar dat je een ouderling voorlezer, Jos, Johannes 3, bij de woorden, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gezonden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, stortte God op dat moment zijn liefde uit in het hart van deze nieuwsgierige man. En was voorgoed verloren voor de wereld, omdat de Heer zijn hart had ingewonnen. Geloven wij dat, dat God dat kan? Eerbiedigen we God in zijn vrijmacht? En is dat voor ons nog het enige wat ook overblijft? Niet vanuit een stuk lijdelijkheid, maar vanuit het erkennen dat God de zonde vergeeft. En dat het aan hem is hoe hij dat doet, waar hij dat doet, bij wie hij dat doet. Waarom zou God u niet voorbij mogen gaan? Heb je een boekenkast vol met oudvaders staan? Waarom zou God je niet voorbij mogen gaan? Heb je rechten? Maar onder de verkondiging van het evangelie kijkt hij toch rond. Ziet hij je zitten. En zegt: volg mij. Levi erkent Jezus volmacht. Ja, dominee, hoor ik iemand zeggen, maar dat kan ook niet anders, de man kan geen kant op. Wie is bestand tegen de ogen van Jezus? Wie kan tegen het bevel van de zaligmaker zeggen: volg mij, Heere, daar bedank ik vriendelijk voor. Nou, Lucas denkt daar anders over, gemeend. En achter Lucas moet er natuurlijk ook de auteur van het evangelie met een hoofdletter zien. Kijkt u even met me mee. Daar staat in vers 17, als de Heer Jezus in dat huis gaat spreken, dan tekent Lucas ook het publiek wat er zit. Fariseeën en leraars van de wet die van alle vlekken, dat betekent dorpen en gehuchten van Galilea, Judea, Jeruzalem gekomen waren. Dus de bovenlaag zit op dit moment in het huis. Ze zijn er allemaal. En dan staat er, en de kracht van de Heer was er om hen te genezen. Wie te genezen? Die fariseeën, schriftgeleerden fariseeën. Kracht van de Heere was er om hen te genezen. We zullen zo meteen zien dat Lucas met dat woordje genezing niet bedoelt het verrichten van een wonder. Nee, het genezen aan je ziel. Uw zonden zijn u vergeven. Daar is een zaligmaker. Predikt. Die met diezelfde ogen waarmee hij Levi aankijkt, die scharen die voor hem zit aankijkt, fariseeën en schriftgeleerden, de kracht om hen te genezen, om hun zonde te vergeven, is er. De gewilligheid om hun zonde te vergeven is er ook. Waarom? Omdat die gewilligheid samenvalt met wie Jezus is. Hij wil de zonde vergeven. Het gebeurt niet. En hier stuiten we op het raadsel van het ongeloof, gemeente. Dat laat zich niet verklaren. Omdat het afschuwelijk is. Maar als ik even dan die lijn met u terugtrek naar de afgelopen keren dat u zat onder het woord. Kracht van de Heere was er om je te genezen. Zaligmaker was er. Met zijn oog. En met zijn woord: volg mij. Waar sta je nou? Sta je aan die kant, en dan maken we de stap meteen naar het derde punt, wat we hier zien gebeuren, kijkt u met me mee. Levi, alles verlatende, stond op en volgde Jezus en hij richt dan vervolgens voor de zaligmaker een grote maaltijd aan. Let u er even op, hij richt voor hem, niet voor zijn collega's, voor hem een grote maaltijd aan. Daarmee wil Levi als het ware belijden dat de grootste en de belangrijkste gast aan deze maaltijd de Heere Jezus is. En met die uitnodiging maakt hij ook meteen duidelijk naar zijn omgeving. Tollenaren en anderen worden er uitgenodigd. U mag me dan ook aanvullen, tollenaren en andere zondaren. Uitgenodigd om bij die grote maaltijd te komen zitten. Waarom nodig je ons uit, Levi? Ben je jarig? Is er een huwelijksjubileum? Nee. De aanleiding voor deze maaltijd is Jezus. Die keek me aan. Sprak. Riep. En in die stem die sprak kwam Gods liefde overweldigend in mijn leven, zodat ik prak. en ter plekke alles moest loslaten, omdat ik in de zaligmaker alles ontving. Zie je, daar zit bekeerde mensen, nee, tollenaren, zondaren. Wie de Heer Jezus in zijn hart heeft gekregen, gaat bij de poort niet selecteren. Jij wel, jij niet. Die gunt de hele wereld aan Jezus Christus toch. Want waar onze theologieën sneuvelen, daar krijgen we oog voor de nood van deze wereld. Dan gaan we goed van God spreken. Want jaren geleden, vergun me dat ik het even weer verduidelijk, gemeente, met een voorbeeld dat in Gorinchem in een flat gezelschap werd gehouden. Er kwamen mensen bij elkaar vanuit de Alblasserwaard. Die spraken met elkaar door over het werk van de Heer in hun leven. En ze zongen ook een aantal psalmen. Opeens werd er op de muren gebonst. De deur gebeld. Er stond een buurvrouw. Ze had last. Niet alleen van het geluid, maar vooral van wat ze hoorden. Nu zei de persoon, de buurman, bij wie dan gezelschap werd gehouden, kom dan maar gewoon even binnen. Ze aarzelde, ja, kom maar gewoon binnen. Dat is gewoon fijn. Toen zei ze, ik zal even mijn vrouw halen. Toen kwamen de twee vrouwen binnen. Die gingen midden in het gezelschap zitten. Het gesprek ging voort. Of de heren, die twee braken. Want ze hoorden hier iets. Nee, ze hoorden iemand die ze niet kenden. Ze hoorden over de zaligmaker spreken. Zo'n feestmaal. Reglevia. Voor Jezus, met Jezus. Over Jezus. En dan zie ik opeens, kijkt u met me mee, vers 30. Schriftgeleerden, farmaceeën murmureren tegen zijn discipelen. Ik ben blij dat dit woord hier staat, gemeente, murmureren. Vertalen is een onmogelijk werk op sommige momenten. Dat weten degenen onder ons die de talen van de schrift beheersen ook. Maar murmureren is een woord dat uit het Oude Testament komt. Je leest dat vooral in de geschiedenis van de woestijntocht. Israël dat voortdurend murmureert tegen de Heer. En met dat woord murmureren wordt dan niet alleen uitgelegd dat ze het niet eens zijn met de Heer. En dat ze moeite hebben met de leiding van de Heer. En dat ze in opstand komen tegen de Heer. Nee, met dat woord murmureren wordt uitgelegd wat er achter die houding schuil gaat. Namelijk een ongelovig hart. Een hart dat niet wil erkennen dat God, God is. Vrijmachtig, maar vol genade en barmhartigheden die het verbond en de weldadigheden bewaart tot in het duizendste geslacht die de zonde gaarne vergeeft. Je ziet al in dat geschiedenis van die woestijn toch als het ware een draad lopen waarvan je op een gegeven moment aanvoelt dit gaat helemaal mis. Dat volk dat murmureert keer op keer, dat komt in opstand. En op enig moment zegt de Heer bij die geschiedenis van die 10 verspieders en nu is het genoeg. Vanwege jullie murmureren, vanwege jullie ongeloof mogen jullie het beloofde land niet binnengaan, want je verwerpt de belofte. En in de belofte de zaligheid. En in de zaligheid de zaligmaker. En daar staan ze te murmureren. Lucas zegt niet alleen wat hij ziet. Maar aan de hand van de Bijbel, het Oude Testament, duidt Lucas ook hun houding. Kijkt u met me mee in, dan zeggen ze, waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? Tollenaren en anderen, tollenaren en zondaren. Ze doen dat ook indirect, zoals de Israël dat deed in de woestijnzocht. Ze murmureerden daar tegen Mozes en Aaron en hier tegen de leerlingen van de Heer Jezus. Maar het gaat natuurlijk om de meester. En de Heer pakt dat op, vers 31. En hij zegt tot hen die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Jezus gebruikt een voorbeeld dat wij allemaal herkennen. Onder ons zijn er verschillende die in de achterliggende weken contact hebben opgenomen met de dokter. En als ik zo rondkijk, zijn er nog steeds verschillende mensen ziek. Nou, wanneer bel je een dokter? En als de koorts hoog oploopt. Als je op een gegeven moment wel aanvoelt aan je lichaam. Ik denk dat ik toe ben aan antibiotica. Het gaat niet goed. Je wordt door de dokter gevraagd om even langs te komen, want hij wil je even zien. Je zit daar in de wachtkamer. Dat zal hier niet gebeuren, dat mensen aan je vragen, waarom ben je hier? Zit je op Urk in de wachtkamer bij de dokter, dan zullen ze dat wel aan je vragen. En dan wordt al in de wachtkamer meteen verhandeld wat je ziekte is en wat je klachten zijn. Stel je nou eens voor, je zit in de wachtkamer, een volle wachtkamer. En sommige mensen kun je zien dat ze inderdaad ziek zijn, anderen niet. En er zit daartussen iemand die blaakt van gezondheid, kleur op zijn gezicht, heel vrolijk en opgewekt. En die zegt tegen je, ik ga zo meteen aan de dokter vertellen, hoe goed ik in mijn vel zit. Nou, dat is natuurlijk vreemd. Jezus gebruikt dit alledaagse voorbeeld. Die gezond zijn, hebben de dokter niet nodig. En hij past dat zintje toe op de fariseeën en schriftgeleerden. Want die zaten kort geleden in de wachtkamer waar Jezus praktijk hield. En voor hun ogen werd er een doodzieke man neergelegd. En die vroeg aan Jezus, wilt u mijn zonde vergeven? En Jezus, hun geloof ziende, zei, uw zonden zijn u vergeven. En op dat moment kwam naar boven wat er huist in het leven van de fariseeën en schriftgeleerden. De zonde vergeven door deze dokter. Daar pas wel voor. Ook de ernst van de prediking van morgen. Wanneer de zaligmaker van morgen hier op deze plaats praktijk had. De wachtkamer zit vol. En rondkijkt. Zijn hier mensen waaraan de zaligmaker in hun ogen kan zien dat ze hier gekomen zijn met de vraag, Heere, wilt u mijn zonde vergeven? Dan mag ik als dienaar van het evangelie, en ik denk ook even aan die catechismuszondag over de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, tegen je zeggen, uw zonden zijn vergeven. Dat zeg niet ik, dat zegt het woord. Volg hem. Maar laat niet nog een keer gebeuren waaraan je in de achterliggende jaren bezondigd hebt. Want je kwam om te vertellen dat je Jezus niet nodig hebt. Misschien wel met dezelfde houding als die fariseeën en schriftgeleerden. Ja, maar dat gaat zomaar niet. Had je een heel verhaal bij. Je wees misschien wel naar iemand in de familie die je hoog hebt staan. Je kwam terug met een oudvader in je hand. Je beriep je op de ervaringen van Gods kinderen. Kortom, je ontkende de soevereiniteit van Jezus Christus. Eén blik, één woord. En hij vergeeft de zonde. Dat misschien ook een andere reden, nu even niet. Het komt me niet uit. Druk in mijn gezin, in mijn baan, in mijn werk. Of je had geen behoefte. Maar dan wil ik je voor de laatste keer wijzen op leven. Zou het nou toevallig zijn als ik dat woord van morgen zo eens mag gebruiken, dat Jezus juist Levi aankeek. Niet om Levi, maar om Christus. Duidelijk te maken aan de hand van de roeping van Levi. Dat hij de macht, volmacht heeft om de zonde te vergeven. Bij wie hij wil, hoe hij dat wil, waar hij dat wil. Zodat al uw verontschuldigingen door hem in één slag werden weggenomen. U bent totaal afhankelijk dus van hem. En als u dat beaamt vanmorgen en hij gaat aan u voorbij, dan mag hij dat. Toch? Maar is hij nou zo, gemeente? Is hij nou zo? Zou het nou gebeurd zijn in dat huis waar Jezus zat, dat dat matras voor Jezus, let u op, Lucas zei twee keer, voor hem, voor Jezus wordt neergelegd. En dat hij die man aankeek, zonder iets te zeggen, opstond, één grote stap over die geraakte heen en tegen de mensen zei, willen jullie even aan de kant gaan? Ik ga nu naar huis. Nu leg u neer aan Jezus voeten. Zie op hem. En wordt behouden. Amen. Thank you. Laten we bidden. Heilig uw woord, Heren. Met gezongen met de woorden van Psalm 45. Dat u bekleed met majesteit en macht bent. Dat uw pijlen scherp gewet, geslepen, doordringen in het hart van mensen, kinderen. U velde leven met één woord, vel ons. Laat in ons hart het gebed geboren worden. Heere, ik geloof. Maar kom een ongelovigheid te hulp. Wilt u niet alleen genade bewijzen met uw ogen, maar ook met uw handen. Geeft u kracht om u te volgen. Wilt u deze dag die voor ons ligt zegenen. Schenk ook alles wat nodig is met het oog op de dienst die deze middag een dienst van woord en sacrament. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. De slotpsalm is psalm 68 en het bord wekt de suggestie op dat het vers 1 en 2 is, maar het is vers 12. Dan moogt geen zegen pralen uw voet, ja uw honden tong in het bloed van elke vijand steken. Grote God, geduchte Heere, uw gangen, zo vol roem en eer zijn aan uw volk gebleken. Psalm 68 vers 12. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.